onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 29 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 29, de eerste drie versen.
Oh!
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het tweede boek van Samuel en daarvan het 24ste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit de Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Samuel 24... En de Heere en de toren des Heeren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hem lieden, zeggende, ga tel Israël en Juda. En de koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was, trek nu om door alle stammen Israëls van Dan tot Beerseba toe en tel het volk, opdat ik het getal des volks weten. En toen zeide Joab tot de koning, nu doe de Heere uw God tot dit volk zoals deze en die. Nu zijn 100 maal meer dan de ogen van mijn heer de koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn heer de koning lust op deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de overste des heers. Alzo toog Joab uit met de overste des heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En ze gingen over de Jordaan en legerden zich bij Aroer, ter rechterhand der stad die in het midden is van de beek van Gad en aan Jaezer. En voorts kwamen zij in Gilead, in het lage land Hotsi, ook kwamen zij tot Dan-Jaan en rondom bij Sidon. En zij kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en der Canaanieten. En zij kwamen uit aan het zuiden van Juda te Beerseba. Alzo togen zij om door het ganse land. En ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En Joab gaf de som des getals, des getelden volks aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg. Want ik heb zeer zottelijk gedaan. En als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heeren tot de profeet Gad, David ziener, zeggende, ga heen en spreek tot David, al zo zegt de Heere. 3 dingen draag ik u voor, verkies u 1 uit die dat ik u doe. En zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem, zal u een honger van 7 jaren in uw land komen, of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden, dat die u vervolgen, of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zei David tot God: mij is zeer bange. Laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Toen gaf de Heer een pestilentie in Israël van de morgen aan tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk van Dan tot Beerseba toe 70.000 mannen. En toen de engel zijn hand uitstrekt over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het de Heer over dat kwaad. En hij zeide tot de engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg. Trek uw hand nu af. En de engel des Heren nu was bij de dorstvloer van Arauna de Jebusiet. En David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heren en zeide: zie, ik heb gezondigd. En ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En God kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem: ga op, richt de Heere een altaar op de dorstvloer van Arauna de Jebusiet. En alzo ging David op naar Gods woord, gelijk als de Heere geboden had. En Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. En zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide: waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide: om deze dorstvloer van u te kopen, om de Heeren een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David: mijn heer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen ten brandoffer en de sleden en het rundertuig tot hout. En dit alles gaf Arauna de koning aan de koning. En voort zeide Arauna tot de koning: de Heere uw God nemen een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna: nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal de Heere mijn God niet offeren, brandoffers om niet. En alzo kocht David de dorstvloer en de runderen voor 50 sikkelen zilvers. En David bouwde al daar de Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de Heere de landen verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we dus de aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, ook deze morgen heb gij in uw goede tierenheid ons nog samengebracht. Maar wat het grootste zal zijn, dat u in het midden bent. Want waar gij in het midden zijt, daar drijft het al van vet. En daar doet gij het al ten zegen gedijen. Heere, dat we mochten offeren, offeringen des geklangs. En dat we het niet zouden zoeken in eigenwillige godsdienst. Maar dat we het zouden zoeken in dat offer van Christus, die zichzelf heeft opgeofferd, goden en welriekende reuk, als een brandoffer en als een dankoffer. O Heere, dat we deze geschiedenis niet geïsoleerd zouden zien van de totaliteit van uw openbaring. Want David was de zoon van die grote Davidszoon. David was een nakomeling van Christus in geestelijke zin. Hoewel hij in de tijd eerder geboren was geworden. Maar gij zijt van eeuwigheid, David niet. Wij zijn niet van eeuwigheid. En toch heb gij uw volk gekend van eeuwigheid. Gij wist dat ze er zouden komen. Gij wist dat ze er zouden zijn. Want hun namen staan reeds opgeschreven in dat boek. des levens, des lands. David kon daar niet uitvallen. En al uw volk kan daar niet uitvallen. Want gij hebt ze gegraveerd in uw dierbare handpalmen. O Heere, dat geeft nog opening der schriften. Geef nog opening des harten. En mochten we hier biddend gekomen zijn, o Heere, hebben we geworsteld aan de troon uw genade om opening des woords. Want daar loopt het maar over, of we erom verlegen zijn, dat gij tot onze ziel spreekt, ik ben uw heil alleen. Heere, wat kan een mens toch bezet zijn met alles en nog wat, maar dat we bezet mogen zijn met de dingen van u en uw koninkrijk, dat we bezet mogen zijn met de dingen van de eeuwigheid. Want de aardse die zoeken de aardse dingen, maar de hemelse zoeken de hemelse dingen. Heere, het wordt van nature bij ons niet gevonden, maar dat het in ons hart gelegd mag worden, dat Christus in ons leven geopenbaard mag worden tot wedergeboorte, rechtvaardigmaking en heiligmaking, ja tot volkomen verlossing. O Heere, mocht gij uw geest met uw woord paren, hoewel uw woord krachtig is, altijd krachtig. Maar door ons ongeloof houden wij uw woord in ongerechtigheid ten onder. Heere, mocht gij ons daaraan ontdekken, want uw woord is altijd krachtig. Als een tweesnijdend scherp zwaard, het gaat door tot de verdeling der ziel en der samenvoegsel en des mergs, en het is een oordeel der gedachten, overleggingen des harten. David werd in zijn hart geslagen, omdat uw woord krachtig is. En David was wedergeboren tot een levende hoop. O Heere, mocht deze dag ook in dat licht staan, dat gij nog zielen doet wedergeboren tot een levende hoop. Opdat ze u mochten vrezen, opdat we met een eenparige schouder u mochten aanroepen, u mochten dienen in Christus met een waar zaligmakend geloof. Lieve Heere, gedenk de toestand van land en volk. We zijn van u afgevallen. Ja, wij en onze vaderen tevens. En Heere, wat hebben we dat we niet ontvangen hebben. Ook wat uw oordelen aangaat, het is alles ikabot. Het is alles verdorven. Het ligt alles in puin. Maar mocht gij de puinhopen vlak maken, want gij komt toch door de vlakke velden, Heere. Gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. En mocht dat ons hart in liefde tot u ontvonken, omdat gij ons eerst hebt lief gehad. Als we u toebehoren, dan is onze liefde een vrucht van uw liefde. O Heere, dat uw dierbare geest die liefde nog uitstortte in vele zondaarsharten. In een weg van recht, niet in een weg van sentiment zoals velen in onze dagen zich bedriegen met een schijnbekering. Maar in een weg van recht, opdat we zouden weten het uit uw eigen mond gehoord te hebben in het oordeel van ons bestaan. O mochten we gelijk David u vreesden, u kennen, gelijk David u mocht offeren. Op het bevel, op uw eigen bevel. O Heere, het is uw bevel dat we hier des zondags bijeen zitten, bij elkaar vergaderd zijn om uw woord te horen. Dat is uw bevel. Maar mocht het ook zijn in uw gunst. Want we kunnen alles menen te doen op uw bevel, maar toch niet in uw gunst zijn. Uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Mocht het niet zijn door wettische plichtbetrachting, maar mocht het zijn uit vrije soevereine genade. En mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden over het rond der aard ook onder ons, opdat gij de prediking nog bevestigen. O Heere, gij mocht ons bevestigen en schragen, maar ook er nog toebrengen die van deze stal niet zijn. Heere, ontfermt u zich over de heidenen, ontfermt u zich over de eilanden, waar ze nu nog in afgoderij leven, maar ontfermt u zich ook over de gevallen kerk, die zo diep gevallen is dat herders niet meer in de bressen staan, maar van vrede spreken en geen gevaar. O Heere, mochten er nog ware herders gevonden worden die door de deur der schapen zijn ingegaan, opdat ze ook in de bressen zouden staan voor land en volk, niet op eigen titel, maar in de naam van de Heere Jezus Christus. Heere, gij hebt in het verleden gewrocht, en mocht gij uw volk weer in uw gunst herstellen, door die grote gunst aanbrengen de Heere Jezus Christus, die in de bressen gestaan heeft en die het oordeel op zich genomen heeft en weggedragen, de zonde in een zee van eeuwige vergetelheid. Heere, mochten we hier uw woord ontvangen, uw geest ontvangen, bekering ontvangen, dat we er om verlegen gemaakt zouden worden, ellendig, dat we onze uitlandigheid mochten leren kennen, als we er nog buiten staan, maar ook na ontvangen genade. Want gij houdt u over een ellendig en arm volk. O Heere, mochten we het dus werkelijk zijn, opdat we vervuld zouden worden met die genade goederen die in Christus zijn. Vergeef al onze zonden, gedenk de zieken, de eenzamen, de weduwe en de wedunaren, de wezen. Heere, gedenk ze en bezoek ze met uw heil. Want s mensen heil is ijdelheid. Om Jezus wil, amen. Gemeente, de vorige keer hebben we gesproken over de zonde van de volkstelling, waarin David zijn zonde kwam te belijden. Hij kreeg een slag in zijn hart. Dat is nog een wonder, gemeente. Als hij nog eens een slag in je hart krijgt, een slag in je geweten. Want dan let God op je. Er zijn er velen die hebben hun geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Zonde is geen zonde meer. Maar weet dit, als je de zonde gaat bagatelliseren, dan kan het gebeuren dat God je overgeeft. Dan is er geen weg meer terug. David kon de zonde niet bagatelliseren, want hij was een man naar Gods hart, wederom geboren tot een levende hoop. Hij was koning in Gods gunst. Was Saul niet, Saul was geen koning in Gods gunst. Saul was met een kruik gezalfd en David met een hoorn. Kon niet verbroken worden, want het zag op het koningschap van Christus. En het koninkrijk van David zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. Maar David, de man naar Gods hart, die wordt door de duivel aangepot. We hebben u dat vorige week verklaard. Een zonde. We hebben dat vorige week ook gezegd. De volkstelling, de zonde van de volkstelling staat op gelijke voet met de verkiezingscampagne van christelijke partijen. Nou heb ik het even niet over de liberale partijen. Maar ook de verkiezingscampagnes, politieke verkiezingscampagnes, staan op gelijke voet met de zonde van de volkstelling. Het is alles maar in een refo-jas gekerstend in onze dagen. Maar het is een zonde waarover God grotelijks toornt. Want het is ten eerste een miskenning van de theocratie, van de godsregering. En ten tweede is het een bewijs van afschuwelijk ongeloof. Als je God vreest, dan hoef je geen verkiezingscampagnes te houden. En wie dat wel beweert, dat is een atheïst. Dat zijn mijn vijanden en dat zijn de vijanden van Christus. Ik hoorde van de week nog dat een dominee in Springfort, die had brieven uitgedeeld aan andere, aan mensen, aan kerkleden van een ander kerkverband, of ze alsjeblieft bij hem in de kerk wouden komen. Daar heb je hetzelfde, dat is de zonde van de volkstelling, dat is de wortel ervan. Want ja, er zitten maar 35 mensen in die kerk en daar kan die dominee niet van leven. Nou, zie je, het is allemaal business geworden in onze dagen, puur business. He? Die man die rijdt een oude auto, want ja, 35 mensen. Nou, waar moet ik dan aankomen? Waar moet Whitfield dan aankomen? Whitfield had geen gemeente, Whitfield had geen traktement en hij heeft heel zijn leven in de dienst van God gearbeid. En hij is nooit tekort gekomen. Ja. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, als hij de Heere vreest even in de lucht leven? Ja, dat moet je verstaan, hè. Dat moet je verstaan natuurlijk. Ik zou zeggen, houd u gaven voor uzelf. Toen David ging offeren, kocht hij de akker van Arauna de Jebusiet. David die heeft geen collecte gehouden. David die heeft niet zangkoren laten optreden voor het goede doel. Nee. Hij zegt, want ik wil de Heere offeren. Ik wil de Heere niet offeren om niet. Een waarachtig kenmerk van vrije genade. Maar de man Gods, de man naar Gods hart, werd nog gestraft voor de volkstelling. En nu liggen de leidsels erop. En er is bijna niemand, geen sterveling die het opmerkt. Dat is het oordeel in het oordeel. Als er geen opmerken meer is, gemeente, dan liggen de leidsels erop. Farao die wilde, ondanks de waarschuwingen die er tegen hem gedaan zijn, hè, bij monden van Mozes en Aaron, hij beloofde keer op keer, hè, dat hij in de goede weg zou gaan, dat hij zich zou bekeren. Hè, er staat nog, de farao bekeerde zich, maar het was een schijnbekering. Hij kreeg de leidsels erop, want hij had besloten om dat volk ten dode toe te vervolgen. En dan krijgt hij de leidsels erop. Hij dacht, ik kan ook gaan in dat pad waardoor dat volk gegaan is door de Rode Zee. Hij zegt, ken ik ook. En toen sloot de Heere de wateren boven hem toe, de leidsels erop. Dan is het oordeel vastbesloten. En David die mocht waarlijk in de schuld komen voor God. Bleef niet bij een slag in zijn hart. Nee, hij mocht waarlijk in de schuld komen voor God. Zijn zonde belijden. Dat waren de punten, zijn zonde belijden. Hij mocht de straf billijken. Dat is een stuk om mensen, als je de straf mag billijken. Maar het moet nog een stap verder. David die moog ook de straf eigenen. Ja. Want dan valt het vrij, dan valt genade vrij. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja. Maar daarom werd de straf bij David niet afgewend. Ja, we zullen het zien in het brandoffer en dankoffer wat David bracht. Hè, dat de straf werd afgewend. Hè, de finale straf. De finale straf. Die is afgewend op Christus. Hè, God heeft de straf, God heeft de prijs met zijn zoon verrekend. Maar de tijdelijke straf werd niet afgewend. God is wat dat betreft niet te bewegen. Hij is in zichzelf bewogen. Maar het is een God van rechten. Het zijn de goede tierenheden des Heeren. Als je dat nou eens mag verstaan, gemeente. Dan zijn het de goede tierenheden des Heeren. Dat je 's morgens je ogen nog opslaat. Ik heb wel eens een tijd gehad. Dan sloeg ik mijn ogen op. En dan zeg ik, oh, nog niet in de hel. Nog niet in de hel. Nog niet in de hel. Ik kan misschien nog bekeerd worden, net als die koning van Jon. Misschien wil God zijn aangezicht wenden, misschien. Ik heb geen rechten. Ik heb geen rechten. Maar misschien doet hij het nog om Christus wil. Altijd in een weg van recht. God is een God die gaarne de zonde vergeeft. Gaarne hoor. Maar wel soeverein. En in een weg van recht. Ongedacht en onverwacht. Altijd wel. Kijk, daar heb ik nou. Ik hoop er nog op terug te komen als de Heer het geeft. Je hebt vandaag. We hebben aan schijnbekeringen in onze dagen geen gebrek. Ze houden de gemene werking des geestes voor een waar zaligmakende werking des geestes. In onze dagen. Mens wordt niet. Weet je, je moet maar eens opluisteren. En zeggen, ja, dan hoor je, zo'n. Dat blad te degen staat er vol van. Maar ik denk, ja, het zijn allemaal schijnbekeringen. Want die mensen zijn allemaal van het oordeel gered. Maar Gods volk wordt in het oordeel gered. Ja. David toch? Als God een mens bekeert, gaat die mens zijn zondepak voelen. En dan gaan we de breuk tussen God en onze onsterfelijke ziel. Dat ga je voelen, dat word je gewaar. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Dan komt het oordeel op je aan. Komt het oordeel op je aan. Want God is recht. We gaan de ziel erkennen. We gaan de ziel belijden, dat is het eerste, belijden. Na ernstig overleg, dan gaat hij belijden dat hij een verloren zonder is. En dan gaat hij belijden dat God recht is. Is daarmee je ziel gered? Nou, bij velen is het dan al voor elkaar. Dan zeg je, dat doe je niet van jezelf, dan ben je al wedergeboren. En zo betovert de duivel de duizenden in onze dagen. Duizenden! Die zijn met de ellende al verlost. Hij heeft het wel eens aan een drenkeling gevraagd. Toen hij daar lag te verdrinken in het water, dan zegt drenkeling, was hij toen al verlost? Is toch dwaas? Als je midden in je ellende zit, dan ben je niet verlost. Daar moet de verlossing op volgen. In die ellende. Ontdekking is nog geen verlossing. Want onze ziel kan alleen verlost worden in en door Christus. En dat door het geloof. Daar heb je in de weg der ontdekking geen zicht op. Geen geloof voor. Als die gekomen zal zijn, zegt de Heer Jezus, en dat bedoelt hij mee de tweede troost, de Heilige Geest. Als die gekomen zal zijn, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, omdat ze niet in mij geloven. Ziet u? Dus de ontdekking is geen wedergeboorte. Gaat eraan vooraf. Maar de orde is de zonde belijden. Daar is ook een orde. De straf op de zonde billijken. En de straf eigenen. Niet, dat is geen voorwaarde. Dat is geen voorwaarde. Maar omdat de Heer zo werkt. Dan gaan we de zonde belijden met ernstig overleg. De straf billijken. Het recht toevallen. De straf eigenen. En onder het recht verloren gaan. Niet om de straf te ontlopen. Want de straf gaat door. Want God heeft de straf. Niet afgewenteld op de zonde. Maar hij heeft hem zijn lieve zoon aangerekend. God heeft de straf niet. Hij heeft de zonde niet door de vingers gezien. Die straf is uitgevoerd. De toorn Gods is gestild in het offer van Christus. Vele mensen denken, als ik maar ernstig bid, dan zal God de straf wel afwenden. Nou, dat doet God nooit. Hoor. Dat doet God nooit. Nee, die straf gaat door. Dat vonnis dat uitgesproken is, dat moet uitgevoerd worden. En dat wordt nou het wonder. Geestelijk, bevindelijk. Dat het oordeel wordt voltrokken aan die grote herder. Sla die herder. Maar Isaac lag al op dat offer, lag al op dat altaar. Isaac lag al op dat altaar. En toen werd dat mes afgewend. Dat is de waarachtige bekering, mensen. Dat is de waarachtige bekering. Het is enerlei weg en enerlei gang. En Isaac gaat zich over om geofferd te worden. Hij had de straf geëigend. Zo gewillig. Hij had op vele vragen geen antwoord. Vader, waar is het lam? Waar is het hout? Waar is het? Maar hij was gewillig om op het altaar gebonden te worden. Isaac was geen type van Christus, maar was een type van Gods volk. Want dat mes ging er bij Isaac niet in. Maar bij Christus ging het erin. Dat zwaard ging dwars door het hart van de herder. Opdat hij zijn hand tot de kleine zou wenden. Tot die verstrooide schapen, tot die verloren schapen. Tot die verloren zoon. Hè? Tot die verloren munten. Ja. Dat is het werk van vrije genade. Dat wordt niet gekend, gemeente, door een conclusiegeloof. Maar door zielsopenbaring van een tussentredende borg. Opdat genade, vrije, soevereine genade zo blijkt. Als het nooit geen wonder geworden is in je leven, dan spreek ik dat heel vlug uit. Maar het woord wonder, dat moet echt een wonder zijn. Dus dat moet iets, dat moet zijn, dat wat niet kan en toch gebeurt. Kijk, als je er nog op rekent, gebeurt het niet. Nee. Hij heeft ellendige dat land. Hè? Ellendige uitlandigen die er nooit meer op rekenen. Nooit meer. De Heere kan nooit meer bekeerd worden. Hij heeft ellendige dat land bereid door zijn sterke hand. Maar gemeente, dan gaat het verder. Want als David de straf mag eigenen, dan roept God de engel des verderfs een halt toe. Ook omdat de maat van de straf vervuld is. Maar kijk, de tijdelijke straffen die Gods volk ondervangt, dat zijn vaderlijke kastijdingen, die zijn altijd met mate. Straf mij met medelijden, straf mij met mate, gelijk een vader doet. Ook hier. Het was met mate. En dan krijgt David te verstaan om de Heere te offeren als dank, hè, voor de verlossing die de Heere gewerkt had. En ik zeg u nogmaals, het was waarschijnlijk omdat, hè, want de Heere voer voort te torenen tegen het volk Israël, staat niet tegen de persoon van David. Maar hij gebruikt wel de zonde van David om het volk te straffen. En het volk, een groot deel van het volk, had met Absalom meegehoereerd in de opstand tegen David. David was een theocratische koning. Was geen aristocratische koning. Was geen aristocraat. Was geen democraat. Was een theocratisch koningschap. En dan was David ook van afgeweken met zijn volkstelling. Want dat was dwars tegen de theocratische godsregering in. David wilde het volk militariseren. Hij wilde eens kijken hoe sterk dat hij was in geval van een oorlog. Nou, daar heb je de verkiezingscampagne. Hoe sterk dat we zijn. Of we nog een zetel in de Kamer meer kunnen behalen. Schoddeloos, wist je dat. Gods volk heeft geen kamerzetels nodig om tegen de zonde te getuigen. Absoluut niet. Dus de David die krijgt te verstaan om de Heere te offeren. En, hè, want ook de dankbaarheid die komt God toe. Niet vanuit de mens, maar op grond van die dankende hovenpriester die zijn leven niet alleen tot een brandoffer gesteld heeft, maar ook tot een dankoffer den Heere. En de profeet Gad, de ziener Gad, die geeft David op diezelfde dag dat de pest ophoudt, die geeft David van Gods wegen te kennen. Ga op, richt den Heere een altaar op de dorstvloer van Arauna, de Jebusiet. En wat God hier zegt, dat is het tegenovergestelde van de aanporring des duivels. Want we hebben u de vorige keer verklaard dat God geen bewerker is van het kwaad. David moet een altaar bouwen zonder vuur. Gelijk Abraham zijn zoon moest offeren zonder vuur om het altaar aan te steken. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Elia bouwde op de Karmel, bouwde die een altaar zonder vuur. Hij goot er zelfs water overheen. Emmers met water gooide hij eroverheen. Je liet die eroverheen gooien. Omdat ze niet zouden denken dat er ergens een verborgen vuurtje in dat altaar verborgen zat. En toen stak God het altaar aan. Maar de altaren van die Baalpriester stak God niet aan. En David moet een altaar bouwen. En David kon God niks toebrengen met het offer. Maar waarom moest David dan offeren? God wil bloed zien, gemeente. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. De Heere wil ook overal om gebeden en gedankt worden. Maar altijd wel omwille van Jezus en in zijn naam. David die doet, die offert in de naam des Heeren. Nee, want hij krijgt daartoe een bevel van de Heere zelf. Door middel van de ziener Gad. En dat David hier niet in de tabernakel offerde. Dat was ten eerste omdat de tabernakel op de hoogte van Gibeon gebouwd was. En dat was te ver van de plaats waar David zich in deze bijzondere omstandigheden bevond. En ten tweede wil God gediend worden door waarheid in het binnenste. Niet vormelijk, niet uit gewoonte, niet hoogkerkelijk, niet uit bijgelovigheid. Maar door het geloof dat door de liefde is werkende. Ja, overeenkomstig Gods bevel. En dan gaan we als we dat mogen kennen, gemeente, die vrezen Gods, dan gaan we de voetstappen van Christus drukken onder het kruis. En dat is, waar bevond David zich nou? Niet in Jeruzalem. Buiten de legerplaats, om zijn smaadheid te dragen. Nou, dat kende David wel in zijn leven. De smaadheid waarmee Absalom hem gesmaad had, waarmee Absalom de naam God gelasterd had. Daar moest Absalom een hoge prijs voor betalen. Hij had zijn ziel verkocht aan de duivel. Verloren zaak. Maar David die mag de voetstappen van Christus drukken. Niet in de volkstelling, dan drukte hij de voetstappen van de duivel. Maar hier mag hij de voetstappen van Christus drukken. Om zijn smaadheid te dragen buiten de legerplaats. Dat is weg in de westerse kerken. En we hebben er een mooi weergodsdienst voor in de plaats gekregen. Een godsdienst zonder kruis en zonder bloedstorting en zonder toepassing. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Zo luidt de reformatorische slogan. Maar de Christus der schriften wordt in zo'n godsdienst ten enenmale gemist. En de Heilige Geest smaadheid aangedaan. Omdat men leeft van de letter die dood. En men maakt zelf uit wat goed en kwaad is. Ik denk er zo over, jij denkt er zo over. Het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Gods woord moet altijd de overhand hebben. Dus dat betekent, als Gods woord de overhand hebt, dat je eigen door Gods woord laat gezeggen, laat regeren. Dan ga je niet het woord ter hand nemen en zeg je, nou, hier staat het in de Bijbel en dat zullen we eens opvolgen. Daar heb je nou de bewegingen vanuit het verbroken werkverbond. Die mensen zijn altijd met het woord bezig en dan zeggen ze, kijk, dus hier staat het en daar staat het en zus wordt het verklaard. Maar als de Heer in je leven komt in Christus, dan gaat het woord je regeren. Dan gaat het woord je leiden. Dan heb je geen eigen meningen meer. Nee. Dan legt de Heer die schat van die akker in je hart. En dan gaat die schat zichzelf openbaren. En zichzelf verklaren. Dan word je geleid. Dan word je bestuurd. Ja. Precies de opposite. Gods woord moet altijd de overhand hebben. Gezag uitoefenen. En waar de genade regeert, gemeente. Daar is de ware kerk. Daar is de liefde tot de broeders. De zuivere prediking. En waar dat niet gevonden wordt, daar heerst de dwaling. Daar floreert de rationele mens. Met zijn verdorven verstand. En daar is alles vormendienst en schijnheiligheid. Moet waar zijn hoor. Je kunt voor God je stand niet ophouden. David kon het ook niet. Hij zegt, na ernstig overleg beleed hij zijn zonde. Billigde de straf. En hij mocht ook de straf eigenen. Toen hij zag. Toen die engel zag met zijn uitgetrokken zwaard over Jeruzalem. Dan zegt hij, ach Heere, reken toch mij de straf toe. Net als Mozes. Die ging in de bressen staan tussen God en het volk. Maar Mozes kon voor de zonde niet betalen. David ook niet, daarom moest hij ze offeren. Offeren. Ja, niet zoals het volk met een gouden kalf. Daar kan ik nou niet over uitweiden. Maar er zijn wat gouden kalveren die de naam reformatorisch dragen. Ontzaggelijk. Maar waar dat niet gevonden wordt, die zuivere bediening van het woord. En dat betekent niet dat je naar een volmaakte preek zit te luisteren. Nee. Maar Gods woord noemt de prediking dwaasheid. Zij dat nooit vergeten. De dwaasheid der prediking. Maar het woord is wel zuiver. Het woord is zuiver. En dat moet gepreekt worden. Maar de prediking op zich is dwaasheid. Maar de Heer belieft door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En David moest de Heere in waarheid offeren in het veld, hè, op de dorstvloer van Arauna, de Jebusiet. Nou, de aartsvaders die hebben op dezelfde wijze geofferd. Hè, die hadden geen kerkgebouw, om zo maar eens te zeggen. En die bouwden hun altaren op het moment dat God verlossing teweeg bracht op diezelfde plaats. Toen Abraham verlost werd uit Egypte, want daar was hij zelf heen gegaan. Want hij dacht, nou ja, in die hongersnood kan ik niet leven. Hè? Ongeloof. Moest hij allerlei leugens verzinnen in Egypte om. Maar als hij daar nou uit verlost wordt, dan gaat hij de Heere offeren. Dan gaat hij God aanroepen. Dan, dat is een openbare godsdienstbijeenkomst. En de aartsvaders hadden geen tabernakel. Je zou zeggen, die aartsvaders die waren van de middelen der genade verstoken. Ja, er was geen tabernakel, er was geen tempel. Maar ze waren niet van de God der middelen verstoken. Kijk, ik heb eens een dominee horen zeggen. Hij zegt, als je uit de kerk gaat, hij zegt dan sluit je eigen zelf uit het verbond. Ik heb nog nooit zulke dwaasheid gehoord. Dan waren de aartsvaders ook buiten het verbond. Dat is toch dwaas? God verbindt zijn verbond niet aan een kerkdeur. Wat is dat nou? Zullen we dan de instellingen van Christus verachten? Absoluut niet. Absoluut niet. Ik hoop er straks nog wel op terug te komen. Maar de Heere zegt tegen de Farizeeën: gij hebt het huis Gods tot een huis. Tot een woestenij gemaakt, zegt hij. Had niks meer met de instellingen Gods te maken. Het was een afgodentempel geworden. Een tempel waarin men verkocht en kocht. Waarin men handel bedreef. Godsdienstige handel bedreef. Als het zover wordt in een kerk. Want de kerk kan ook vals worden. Dan heb het niks meer met de instellingen van Christus te maken. Dan moet je eruit. Dan moet je eruit. Gaat uit van haar mijn volk. Zegt de Heer in Openbaring 18 vers 4 en op meerdere plaatsen. Want anders zul je dezelfde plagen ontvangen die ik die wereldse kerk zal zenden. Want kijk, dat zijn we ook kwijt in onze dagen. Calvijn heeft de Roomse doop aanvaard, maar Kolberg had dat niet gekend. Hij zegt, want waar de prediking vals is, dan gelden ook de sacramenten niet meer. Daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Waar de valse prediking heerst, daar zijn de sacramenten ongeldig. U zegt, waar ligt dan de grens? Ja, daar kan ik nou niet over uitweiden. Maar daar komt de Heer nooit in mee. Dan is het alles afgoderij. De Heer komt nooit met afgoderij mee. Je kunt de naam van God op je lippen hebben. Maar de ware kerk is daar, zegt Guido de Bray, waar het woord zuiver gepreekt wordt. En waar de sacramenten overeenkomstig het woord bediend worden. Dus dat betekent ook dat er tucht moest zijn. Als er geen tucht is, dan is er ook geen sprake meer van een ware kerk. Kom er straks, hopen we nog op terug te komen. Dus er kunnen verschillende redenen zijn dat Gods volk genoopt is om buiten de gevestigde kerk om lees- of preekdiensten te beleggen. Het zij een huiselijke kring, het zij een breder verband. Daar kan de omstandigheid toe nopen. We zien dat ook hier, David offert niet in de tabernakel. De tempel was er nog niet, maar David offert ook niet in de tabernakel. Hij offert de Heer in het open veld. En de Heer neemt dat offer aan. Kaïn en Abel offerden ook in het open veld. De Heer nam het offer van Abel aan en het offer van Kaïn nam die niet aan. God wil gediend worden door waarheid in het binnenste. In de laatste tijd is het thuislezen weer in de belangstelling. En er worden tal van artikelen over geschreven in de Refo-pers. Zowel voor als tegen. Dan lees je allemaal van die voor en tegens. Maar ik zal u vertellen dat onbekeerde thuislezers op dezelfde hoop liggen als onbekeerde kerkgangers. Onbekeerde thuislezers zijn dwepers, maar onbekeerde kerkgangers en onbekeerde predikanten zijn net zo goed dwepers. Het ligt allemaal op dezelfde hoop. En dan zeggen ze voor en tegen, allemaal vleeselijk. En dan gaan ze het bijzondere veralgemeniseren en het algemene verbijzonderen. Dat is de zonde van vandaag. Dat is de zonde van. Er is geen onderscheid meer, mensen. Er is geen onderscheid meer. Als twee hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde. In Gods ogen. Dan is het nog niet hetzelfde. Ik heb ooit een Pauwiaan naar de kerk verwezen. Ik zeg, je zit onwettig thuis. Ik zeg, want je bent nooit uitgeworpen. Je bent zomaar zelf thuis gaan zitten. Want kijk, de Pauwianen hebben dominee Pauwen belachelijk gemaakt. Ik heb het wel meer gezegd. De Lutheranen hebben Luther belachelijk gemaakt. En in onze dagen, de huidige dode Calvinisten, die maken Calvijn belachelijk. En het naam Christendom maakt Christus belachelijk. Dus alles wat volgelingen heet, de Kobruggianen hebben Kobrugge belachelijk gemaakt. Er worden allerlei boeken geschreven. Hè? Maar Kolbrugge, weet je wat Kolbrugge zei? Daar viel ik naar bovenop. En die mevrouw Meinders van Woerden, die hebben een boek over zichzelf laten schrijven. Ik zal u vertellen, gemeente, weet je wat Kolbrugge zei? Hij zegt, als je een boek over mij schrijft, heb je niks van me begrepen. Nou, daar val ik bovenop. Daar val ik bovenop. Kolbrugge moest niks van die afgoderij hebben. En die wilde niet eens dat na zijn dood een boek over hem geschreven zou worden. Tegenwoordig laten ze een boek over zichzelf schrijven als ze nog in het leven zijn. Er is niks van God bij. Dat is allemaal menseneer. Maar we hadden het over thuislezen. Ik heb ooit een Pauwiaan naar de kerk verwezen. En ik heb hem gezegd dat hij onwettig thuis zat. Want er is van wettig thuislezen pas sprake als je als getuige van Christus uit de kerk geworpen wordt. Of omdat er een valse leer gepreekt wordt en de instellingen van Christus verbasterd zijn. Als de instellingen van Christus verbasterd zijn, heb je er niks meer te zoeken. Als men zich er niet van wil bekeren. Nou, de afscheiding is niet te reformeren. Dat heeft de Heer me bekendgemaakt. De afscheiding is niet te reformeren. Dat is allemaal waste of time. Moet je daar niet tegen getuigen? Jawel, kom ik straks op. Als de waarheid in de kerk niet meer valt op te luisteren, dan weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Ja, je moet maar net doen als de kip, het goede eruit pikken. Nou, heb je wel eens een roofvogel van bedorven vlees zien eten? Heb je dat wel eens gezien? Er valt niks goeds uit te pikken. Als de preek vals is, dan is alles vals. En als de instellingen van Christus verbasterd zijn, dan is alles verbasterd. Het is naar het woord of het is niet naar het woord. Daarin is er geen tussenweg. En als de waarheid in de kerk niet meer valt op te luisteren, dan gebiedt Gods woord nergens dat je je ziel moet kwellen onder een valse leer, onder een dwaling. En dat je daar moet blijven zitten. Juist niet. Het kan zijn dat Gods volk zich vanwege de kerkelijke afval aan de gangbare kerkdienst moet onttrekken en zich geestelijk moet laten voeden met leespreken, audiopreken, die wel een zuiver Bijbels geluid laten horen, of je zet je onder een prediking van Eldad en Medad, want die profeteerde in het leger zonder kerkelijk ambt. En tegenwoordig brullen ze allemaal, ja, je kan zonder een ambt niet preken. Oh, Wilfred Floor, die hebben ze allemaal op de boekenplank en die man die wordt heilig verklaard. Hij was geen eens kerklid, had geen ambt en die preekt overal. En als hij tegenwoordig in diezelfde voetstappen gaat, dan word je verketterd, zelfs de dominees. Zo ver is het weg. Maar Eldad en Medad, die profeteerden in het leger en die lieten zich niet bij de tabernakel bevestigen. En Jozua, die was ook kandidaat, theologisch kandidaat, die zegt, Mozes, ik wil dat je dat hun verbiedt. Wat, zegt Mozes? Zijt gij voor mij ijverende? Dus die Jozua werd goed op zijn nummer gezet. Met zijn ijver. Want het was niet uit God die ijver. Mozes zegt, och, of al het volk des Heren profeten waren. Toen er een vervolging kwam in Jeruzalem, ten tijde van de apostelen. Toen werd het volk van God verdreven en de staat er en het volk predikte het woord. De slager, de kruidenier, de bakker. Het is tegenwoordig allemaal een solo optreden. Hè? De dominee op een voetstuk zetten en die zal het volk wel vertellen. Nou, als het nou eens echt van de Heere is en als het volk vergaderd is, dan staan er niet zichtbaar 10 predikers op de preekstoel, maar wel onzichtbaar. Dan krijg je medepredikers, dan krijg je van die Aarons en Hurs, die gaan medesteunen, die gaan meepreken. Preken is geen solo optreden. Nee. Maar het kan dus zijn dat Gods volk zich vanwege de kerkelijke afval niet zich moet afscheiden. Nee. Dat heeft de Heer nergens geboden. Van nou, bouw maar een nieuwe kerk, een nieuwe deel. Dat doen ze in onze dagen. Hè? Breuk op breuk. Nee. Nee, midden in het open veld, om het nou zomaar eens te zeggen, dat was de bediening van Whitfield. Hè. Hij zegt, de wereld is mijn akker. En tegenwoordig is het zo sectarisch geworden. Want sinds de afscheiding is het sectarisme vermiljoenvoudigd. Hoor. Dat zal ik je vertellen hoor. Vermiljoenvoudigd. Het wordt allemaal erger. De Heere Tempel zijn deze. Maar weet je wat Christus zegt? Die tempel die zal tot de laatste steen verwoest worden. En dat was de tempel van God. Hij zegt maar die zal verwoest worden. Want jullie hebben het huis mijns vaders tot een heksenketel gemaakt. Nou Jozua die werd met zijn vrome ijver door Mozes bestraft. Hè? Wat zijt gij voor mij ijverende? En dat is de kerk van vandaag. Hè? Want die zou in haar geheel door Mozes bestraft zijn geworden. Hè? Omdat zij in het beste geval is men zwanger met de vleeselijke ijver van Jozua. In het beste geval. Maar als de middelen der genade verbasterd zijn en we zijn van de zuivere prediking verstoken, dan zijn we nog niet van de God der middelen verstoken. Gods volk verkeert wel eens in de woestijn. Soms ook letterlijk. Maar wat zegt de Heere? Ik zal een tafel toerichten in de woestijn. En wie dit ontkent, die weet nergens van. Die weet absoluut nergens van. Als je onder het kruis van Christus verkeert, dan kijkt in de kerken. Ja, dan gaan ze je vanzelf uitspoegen. Want dan word je gehaat en gesmaad en belasterd. Hè? Dat is een eer hoor. En tegenwoordig hebben al die kerken het zo verschrikkelijk goed met zichzelf getroffen. Maar de Heere die blaast erin met een wervelwind. Nou jezelf onder de waarheid zetten, dat is een schriftuurlijke plicht. En het gebruik der genademiddelen ook. Maar er is een tijd aangebroken, we leven in een tijd, in het algemeen gezegd. Dat je van de kerk geen stichtelijk gebruik meer kan maken. Nou wil ik niet generaliseren. Ik beperk dit tot de westerse kerk. Ik beperk dit tot de algemene tendens. Omdat er een prediking heerst naar de mens en een exegese naar het vlees. Ik zeg niet dat de waarheid nergens meer opgeluisterd kan worden. Maar de valse prediking is niet incidenteel, het is algemeen en overal kom je dezelfde kracht der dwaling tegen. Maar nou komt het. Als er dwalingen gepreekt wordt, mag je nooit heimelijk de kerk verlaten. Dat verbiedt Gods woord. Je mag nooit stilzwijgend de kerk verlaten. Je moet je eerst vrijmaken en in biddend opzien kijken of de predikant zich laat gezeggen en zich laat corrigeren op grond van het woord. Dan spreken we nog maar niet over bekering. Want als er geen gewilligheid is dat ze niet voor het woord buigen, dan moet je maken dat je wegkomt. Maar je mag nooit heimelijk de kerk verlaten. Je moet je eigen eerst vrijmaken. Maar volhard de predikant in zijn dwalingen, dan moet je ook de kerkenraad waarschuwen. Of je doet het in één keer. Dat is ook geoorloofd. Maar kijk, die Aquila en Priscilla, als je nou nog een oprechte dominee hebt. Hè, want wie zal er durven zijn hand opsteken en zijn hand in het vuur durven steken dat hij niet kan dwalen. Hè, breng de dwalende weder. Hè, dus het zou kunnen zijn als een begenadigde geroepen predikant in een dwaling vervalt dat hij zich laat gezeggen door het woord. Hè, dus ik zou zeggen, spreek eerst de predikant erop aan. Maar als hij zich niet laat gezeggen, zeg het de gemeente. Dat geldt, dat zegt toch Gods woord. Hè? Maar legt de kerkraad deze waarschuwingen naast zich neer. Ik heb het wel meegemaakt hoor, ik heb het verschillende keren meegemaakt. Ik blijf voor dominee die en die. En je weet het wel. Deze is van Paulus, die van Apollos en die van Cephas. Allemaal die afgoderij. Maar dan heb je het woord niet meer de overhand. Dan heb God zich al teruggetrokken. En dan krijg je zo'n klassenstrijd. Mensen naar de ogen zien. Dan geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Bid jij van mij, dan bid ik voor jou. Ik heb wel brieven gehad van zo'n truckevangelist. En hij zegt, ik heb $2500, heb ik genoeg aan in de maand. Hij zegt, mag je een kruisje zetten, bid jij voor mij, dan bid ik voor jou. Pure business geworden. Duivelse godsdienst is dat. Als je gaat collecteren bij de mensen om een beetje je godsdienst in stand te houden. Nou, gooit het maar in de kliko. Maar als de kerkraad alles naast zich neerlegt en de bannen laat voortduren, dan klinkt het goddelijke bevel om uit die kerk te gaan of je zult in haar plagen delen. En voor Gods getuigen klinkt het, schud het stof van uw voeten. Als zij uw woord niet aannemen, dan verwerp ze, want die u niet aanneemt, die neemt mij niet aan. Die u verwerpt, die verwerpt mij. Dominees en ambtsdragers die Gods kinderen bespottelijk maken als zij om genoemde reden de kerk verlaten, die zullen het oordeel dragen. Ik heb er al wat ongelukken van zien gebeuren. Hoogkerkelijk roemen op de instellingen en de God der instellingen een trap geven. Want dat is het, dat is de kerk van vandaag. Als de Joden de wegen des Heren belasterden, dan scheidde Paulus zich met zijn discipelen af in een zekere school van tirannes. Hij liet Gods naam niet belasteren door de Joden. Dat had met kerkelijke afscheiding niks te maken. Nog minder met het stichten van een nieuwe kerk. Maar dat is nou het uitgaan buiten de legerplaats om de smaadheid van Christus te dragen. Om te lijden om zijn naams wil. En ik ken ambtsdragers van dichtbij die zich hoogkerkelijk beroemen op de instellingen des Heren, maar als het huis Gods tot een moordenaarskuil gemaakt is, dat zei de Heer Jezus tegen de fariseeën, gij hebt het huis Gods tot een moordenaarskuil gemaakt, dan is er van Gods instellingen geen sprake meer. Want die zijn dan dusdanig verbasterd dat er sprake is van een synagoge des Satans. Dan is het ook geen gemeente. Er zijn vele kerken of vele gemeentes, maar ik zal ze niet de kost durven geven die geen gemeente van Christus meer zijn, waar geen enkel kind van God meer in gevonden wordt. En dat is niet incidenteel in onze dagen. Want wat zich tegenwoordig Gods volk noemt, dat is het dikwijls niet. Want Gods volk verkeert onder het kruis. Die worden belasterd en gesmaad, die worden uitgeworpen. Alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En als dat er niet aan de hand is, dan zit je midden in een valse beweging. Of je bent zelf van de duivel betoverd. Ik las van de week nog een stukje van Kolbrugge. En die liep langs een pastorie van een dominee die hem nogal belasterd en belaagd had. En toen vroeg Kolbrugge aan de heren, toen stond hij even stil voor die deur van die pastorie. Toen zegt die heren, wat zal deze? Weet je wat de heren zei? Begraven. Want ik heb hem nog geroepen. En na enkele dagen was hij een lijk. Ziet u? Net als Hanania. De Heere zegt in zijn woord, de lieden die met u twisten, die zullen vergaan. En dat geldt ook heden ten dagen. Bovendien gebiedt Gods woord nergens om een valse prediking te honoreren en daaronder je ziel te kwellen. Integendeel, maak je vrij van die huurlingen, die huurlingentaal spreken. En zeg hen de wacht aan bij God vandaan. Doe het vooral zakelijk en niet sentimenteel. En ook als de tucht niet meer functioneert met betrekking tot de sacramenten en publieke zonde, dan moet eerst de betreffende kerkraad of synode worden gewezen op het feit dat de bannen in het leger onaangeroerd blijven liggen. En al trekt de kerkraad of synode zich daarvan niks aan, net zoals Gallio. Gallio trok zich van al deze dingen niks aan. Maar dan is het reden om thuis te gaan lezen. Hoewel ik geen mens iets voorschrijf. Maar dat is de weg die de Heer met zijn volk gaat. Buiten de legerplaatsen, smaadheid. Maar kijk, ten tijde van de vervolging in Schotland, haaien herders die trokken zich, die verstrooide kudde, die trokken zich het lot van die verstrooide kudde aan en die preekten midden in het gebergte. Dominee Peter preekte van spelonk tot spelonk. En dan kwamen ze 4 uur, 6 uur lopen om de prediking van dominee Peter te horen. Nou, dat is absoluut weg in onze dagen. U zegt, ja, er is geen openlijke vervolging. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat men God dient en de mammon. Ja, dan kan je het nog wel uithouden. Dan kan je het nog goed uithouden. Maar ik zal u vertellen, als het woord recht gesneden zou worden, als de dominees in de bressen zouden gaan staan, dan zou de vervolging ontbranden. Nou is er ook wildgroei onder thuislezers. Net zodat er wildgroei is in de kerken. Want alles is afgescheiden. Het is allemaal wildgroei. Dus er is geen dominee of kerk of kerkmens die zich kan beroemen in de kerk. Het is allemaal wildgroei. Maar er is ook wildgroei onder thuislezers. Die zonder geldige oorzaak thuis gaan zitten. Omdat het met het geloof niet gemengd is. Kijk, alles wat zonder geloof is, kan God niet behagen. Al zit je 10 keer thuis, dan zit je met 100.000 oudvaders op je schoot. Dat kan God niet behagen. Daar kijkt God ook niet naar. De Heere keek naar de gezindheid van Davids hart. Ja. En David was tot berouw gekomen. Die had de zonde, die had het de straf geëigend. Nou, dat is een waarachtig werk Gods. Maar dat er thuislezer, dat er wildgroei onder de thuislezer is, daar maken ze in onze dagen weer een karikatuur van, hè, om waar gelovende thuislezers te belasteren en in een kwaad daglicht te stellen. Ja. Nou, ik zal u vertellen, bijna alle thuislezers zijn dwepers. Maar alle kerkelijke leden zijn dwepers op een enkele uitzondering na. Dus ik zeg nog een keer. Bijna alle thuislezers zijn dwepers. Maar alle kerkelijke leden zijn dwepers op een enkele uitzondering na. Er is geen sprake van voor of tegen. Want of je nu een onbekeerde thuislezer bent of een onbekeerde kerkganger, tegen de zulke zegt de Heer Jezus, indien gij u niet bekeert, gij zult weggelijks vergaan. En dan hebt hij het over die mannen die onder de toren van Siloam omgekomen waren. Die toren was omgevallen. Hij zegt, als u zich niet bekeert, zult ge desgelijks vergaan. En ik heb wat verhalen gelezen van thuislezers, maar de meesten die doen het onwettig. En die houden er ook nog eens een keer bizarre standpunten op na. Standpunten, zo'n standpuntengodsdienst. Nou, daar leeft Gods volk niet van. Gods volk leeft niet van standpunten. Die leven van Gods woord, van de belofte Gods in Christus. Van het evangelie van vrije genade. Kijk, veel thuislezers menen dat je alleen gelovige ouders, ja, dat alleen gelovige ouders hun kinderen mogen laten dopen. Nou, absurde gedachte natuurlijk. Ik zeg niet dat je als doopouders onbekeerd mag zijn, dat zeg ik niet. Nee, er is geen enkel recht om onbekeerd te zijn. Maar dat is geen eis om je kinderen te laten dopen. Dan zou God de doop eisen op grond van geloof. Nou, dan zit je al in baptistisch vaarwater, in dopers vaarwater. God die handelt op grond van zijn soeverein welbehagen, niet op grond van geloof. Hij eist alle verbondskinderen ten doop. Ik denk verder niet over uitweiden, maar ik wil even zeggen dat dat standpunt van die thuislezers die menen dat de ouders die een kind ten doop brengen, dat ze waar gelovigen moeten zijn. Nou, als dat waar was, dan werden er bijna geen kinderen meer gedoopt. Nee. God wil ze allemaal dopen. Hij eist ze ten doop. En uit die doopschaar, daar kiest God zijn kerk. Dat heeft hij al van eeuwigheid gedaan natuurlijk. Maar God wil verbondsmatig handelen. Niet zo verbondsmatig zo, wat tegenwoordig verbondsmatige prediking. Nee. Maar God handelt verbondsmatig binnen het kader van het verbond. En je bent een verbondskind of je bent het niet. Dat word je niet door de doop. Nee. Verbondskinderen moesten besneden worden. Nou, dus net als met verbondskinderen moeten gedoopt worden. En geen dominee mag dat weigeren. Tegenwoordig durven ze dat te weigeren. Maar ik zeg in naam van God en het oordeel toe, ja, van dominees die verbondskinderen weigeren ten doop. Nee. Kijk, dominee Edwards die kwam op een punt. Hè, want toen werd er ook een verbondsmatig misbruik gemaakt van de prediking en van de sacramenten. Hij zegt, ik kan niet meer dopen. Maar die man die deed dat door het geloof. Hè, want de uitwerking daarvan was een hele opwekking. Ja, niet, ik zeg het nog even snel natuurlijk. Dat ging op door middel van de prediking. Maar die zette een stop op de dopen van kinderen. Hij zegt, ik kan niet meer dopen. Hij zegt, want jullie maken er goddeloos gebruik van. Dan, kijk, als ouders ongelovig en in de wereld leven en hun kind ten doop houden, dat kind mag niet geweigerd worden, maar dan moeten die ouders onder de tucht vanwege hun wereldse leven. Dat is de andere kant. En dat bedoelde Edwards te zeggen. Ja. Andere ex-thuislezers die eertijds onder de prediking en in de prediking van Power roemden. Die zijn, ik heb sommige verhalen in dat terdege, ik zeg het, ik deel het u maar mee. He, die zijn van Pauwiaan nu ineens hoogkerkelijk geworden. En sommige daarvan, die kerken nu bij dominee R. van Koten. Of J. Vreugdenil van de Griffemidde Gemeente, om er een paar namen te noemen. En dat zijn juist dit soort predikanten die dwars tegen de prediking van dominee Power preekten. Want dominee Power die preekte de zaligheid door de weg van het recht. Nou, deze predikanten niet hoor. Ik had een oude vriend, een kind van God. Gerechtvaardigd in de vierschaar van het geweten. En die zat een keer in een bijeenkomst en ik dacht dat het een het was geen bruiloft. Nou, ik weet het niet meer. Maar hij zat aan een tafeltje met een paar mensen koffie te drinken. En toen kwam die dominee R. van Koten kwam bij de tafeltje staan. En toen had die vriend van mij, die had het over de weg van Jona. Dat een mens ook geestelijk overboord moet. En dat sprak die dominee R. van Koten, sprak daar dwars tegenin. Hij loochende dat. Hij zegt, dat vereist God niet. Toen zegt mijn vriend, hij zegt, dominee, als u dat niet kent, dan weet u nergens van, dan bent u onbekeerd. Want zo spraken vroeger Gods kinderen tegen dominees. Recht door zee. En nou gaan de Pauwiaan, zijn er sommige Pauwiaan, sommige thuislezers, die gaan zich voegen onder de prediking van dominee R. van Koten. En dan denken ze dat ze onder de ware prediking verkeren. En ze spreken nog van een vrijmaking. Ik heb het al eerder gezegd. Ik zeg, in onze dagen nemen de schijnbekeringen hand over hand toe. Thuislezers die deze change maken, ja, die doen dat op grond van een standpuntwijziging. Ze zijn er anders over gaan denken. Ik had vroeger een studievriend. Nou ja, vriend. Als die hier kwam, dan lag hij een hele kaas op zijn boterham. Of hij smeerde een hele pot jam leeg op zijn boterham. En zo bescheiden was hij. Maar die vriend die is vervallen ook in een grove dwaling. Ja, het is een verschrikkelijke ketterij. Want die schreef mij in een mail dat Christus de prijs der zonde aan de duivel betaald had. Ja, u kent dat verhaal wel. Dat is een heel bekend, goddeloos, godslastelijk verhaal. En er gaat ook Stichting Hartkraai, die propagandeert dat verhaal als waar zijnde. Maar die studievriend, om het nou zomaar eens te zeggen, ik kwam er een keer, ik zeg, lopen jouw dochters ook in lange broeken? Ja, hij zegt, ik ben er anders over gaan denken. Ik zeg, oh, dus je hebt het woord even veranderd, naar je eigen mening en naar je eigen standpunten. Heel die standpunten godsdienst, heel die standpunten religie, ik geef er nog geen cent voor. Want dat is niet van God, dat is niet meer zijn woord. Dan heb je het woord verbasterd en een verbasterd woord is niet meer Gods woord. Een verbasterde kerk is niet meer de gemeente van Christus. Maar zolang je onbekeerd voortleeft, hè, zul je met de goddeloze wereld vergaan. Of je nou onbekeerd thuis leest of onbekeerd de kerken gaat. Maar daar hoor je in die thuislezersverhalen niet of nauwelijks over. Het heeft dan ook geen waarde als men ageert vanuit de menselijke opties en meningen, want dat is de dood in de pot. Ik heb verhalen van ex-thuislezers gelezen die van standpunt veranderd zijn en weer naar de kerk gaan en zich blij maken met een schijnbekering die zij in de kerk hebben opgelopen. Dan zeggen ze, nou, thuislezen dat was maar hoogmoed. Maar ik zal u vertellen dat de dwaze maagden in een abominale hoogmoed verkeerden met een schijnbekering. Dus ik weet niet hoe je denkt voor God te verschijnen. En er getuigde een vrouw en die, het kan allemaal in onze dagen, kort haar en noem maar op. En die zijn dan zogenaamd, hebben ze de verlossing en ze zeggen nou eindelijk. En de kinderen zeggen, weet je wat de kinderen zeggen, stond er ook bij, zeggen wat zijn jullie ineens werelds geworden? Wat is er allemaal veranderd? Vroeger kon er niks mee door en nou kan er alles mee door. Weet je hoe Gods volk zo'n bekering noemde van de kroeg naar de kerk? Nou, dat zijn de meeste Pauwianen, de meeste thuisleiders die gaan. En als ze tot ander inzicht komen, die bekeren zich van de kroeg naar de kerk. De goede niet te nagesproken. Maar al die verhalen, kijk, Gods ware volk, kom niet in zo'n blad. Of het is intreden en afscheid tegelijk. Zolang men zonder geloof handelt en buiten het woord omhandelt, dan zal al dat thuislezen of dat ter kerke gaan alleen maar je oordeel verzwaren. Onbekeerd thuislezen is hoogmoed, maar onbekeerd ter kerke gaan eveneens. Want het klinkt, bekeert u, heden. Indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u zalen. We zullen eerst zingen. Psalm 29 van diezelfde, Psalm 29, en daarvan het vierde zangvers. Zere stem verbaast de natuur, houdt uit bergen vlammend vuur. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers, Psalm 29.
Voor de
gemeente, daar loopt het maar over of hij nou in een barensnood verkeert, want dan worden de jongen geboren. Dat zegt de psalmist hier. Hè? Als de kerk maar in barensnood verkeert, of ze nou in de buiten de lege plaats zijn of in de kerk, verkeer je ook in barensnood. Weet je wat Kolbrugge zegt? Als je van de middelen der kerk verstoken bent, leef als een patriarch. Wat dat betreft is dat ware leven, hè, waarin de Heer zijn kerk kan leiden, wordt niet meer erkend en wordt miskend en wordt besmaad. Het is Sion, zeggen ze, niemand vraagt naar haar, wordt verachtelijk overgedaan. Maar in een valse kerk is er geen sprake meer van Gods instelling. En ik moet nog de eerste tegenkomen die mij ervan kan overtuigen dat er nog een ware kerk is in het Westen. Nou heb ik het over het Westen. Dat er nog een ware kerk is zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis erover spreekt. Kijk, Wudo de Bre en al die geloofsgetuigen, die hebben er geen erg in of nauwelijks erg in gehad dat de kerk zou versplinteren. Want toen was er maar één kerk. Maar hadden ze in onze tijd de ogen nog eens op kunnen slaan, dan zouden ze hier niet meer kunnen verkeren. Nee. En dat er een ware kerk zal zijn, dat er de ware kerk zal zijn tot de volleinding der wereld, dat zal waar zijn. Maar ik spreek nou over de kerk met een kleine k, en dat bedoelt ook de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want ze zeggen, niemand mag zich onttrekken van de ware kerk. Nou, wijs me er eens een aan. Wijs me er eens een aan. Maar dat de enige ware kerk met een hoofdletter, dat is Gods, de vergadering van de ware christgelovigen, die zal er altijd zijn. Want die zal nooit vergaan. Maar die is verspreid over heel de aarde. Maar de ware kerk met een kleine k, waarin de prediking zuiver is en de sacramenten zuiver bediend worden, daar is geen sprake meer van. Hooguit zijn er nog wat kerkelijke gemeentes, want daar maakt Gods woord ook een onderscheid tussen. Schrijf aan de engel der gemeente, lees de brieven maar in Openbaringen. Daar kregen al die gemeentes afzonderlijke brieven. Maar Johannes moest die ook bundelen. Ze moesten ze allemaal lezen. Hooguit zijn er nog wat kerkelijke gemeentes, hè, die aan de toetssteen van de Nederlandse geloofsbelijdenis voldoen. Dat wil ik niet ontkennen. Maar heb ik het niet over kerken, niet over denominaties, maar over gemeentes. Maar ten aanzien van de kerken als geheel, dan kun je het vergeten. Gods instellingen functioneren alleen in de gemeente van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Christus is niet het hoofd van een valse kerk of van een verbasterde kerk. Die heb je lang verlaten. Daar heb je lang de kandelaar verplaatst. Daar is hij niet meer het hoofd van. Die herkent hij als zodanig niet meer. Nou, binnen kerkverband, of binnen gemeenteverband, elk belijdend lid, of liever gezegd, elk gelovig kerklid, is verantwoordelijk voor heel de gemeente. Als vroeger in de Joodse godsdienst een jongetje van 14 jaar ingewijd werd, dan was hij een bar mitzwa. En dat betekende, dan werd hij verantwoordelijk over heel de gemeente. En als er één zonde in de gemeente heerste, en die bar mitzwa die zei er niks van, er kwam het oordeel over heel de gemeente. Het legt veel nauwer. Mensen denken allemaal dat ze binnen een kerkverband, dat ze binnen de gemeente, binnen een congregation, dat ze individueel zondigen. Dat is niet waar. Je doet het heel de gemeente. En nou is het zo, verborgen zonden moeten verborgen beleden worden. Openbare zonden moeten publiek bestraft en publiek beleden worden. Volgens de kerkorde van Christus. Kijk, als de bannen niet verdelgd worden na ettelijke waarschuwingen, dan moet u zo'n gemeente of kerk verlaten. Absoluut waar. Moet je eigenlijk niet afscheiden. Nee, dan moet je aan de Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En als de Heer eens tegen je zegt, schud het stof van je voeten, Daar moet je ook geen systeem van maken, want als er een valse leer gepredikt wordt en men is er niet op aan te spreken, dan ga je absoluut niet tegen Gods woord in, al ga je zo'n kerk verlaten. Daar hoef je geen aparte tekst voor te hebben. Want dat is naar Gods woord. Gaat uit, vertrekt, gaat uit vandaar. Raak de afgoden niet aan. Gij die de vaten des Heren draagt. Moet je eigenlijk niet afscheiden, maar je moet er wel uit. En dan zal de Heer je wel wijzen waar hij de kudde legert. Als dat je nood is, dan zal de Heer absoluut daarop een antwoord geven. Absoluut. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dan moet je als je je eigen Bijbels hebt vrijgemaakt van hun lieder bloed, dan is de enige weg om de Heer Jezus te volgen buiten de legerplaats. Omdat David hier naar buiten de legerplaats de Heer een offer bracht, breng ik deze dingen ter sprake, want dat is hoog nodig in onze dagen. Mensen vragen wel eens, naar welke kerk moet ik gaan? Ik zeg, ik weet het niet. Ik zou je geen advies kunnen geven. Ik zou het absoluut niet weten. Ik zeg, vraag het aan de Heer waar hij zijn kudde legert. Dus niet stilzwijgend vertrekken in geval van een ketterij, in geval van dat de instellingen van God verbasterd zijn. En als de Izebels aantreden aan het heilig avondmaal en er wordt geen tucht op uitgeoefend, dan zit je in een verbasterde kerk. Maar je moet je eigenlijk wel vrijmaken. En ook niet stilzwijgend gaan zitten thuislezen. Nee, u moet u eerst vrijmaken van hun bloed. En als dat achterwege blijft, dan is er van een waargeloof helemaal geen sprake. En dan blijft de schuld van die betreffende kerk of gemeente op u rusten. Lees Ezechiël maar. Waarin de Heer zijn volk gebiedt om zich vrij te maken van het bloed van zondaren. Heb niks te maken dat je je eigen boven die zondaren verheft. Heb er absoluut niks mee te maken. Dat doen ze. Dat is de religie van vandaag. Ja, dan zeggen ze, ja, je bent ook niet beter. En met andere woorden, hou je mond maar. Nou, dat is de religie van de duivel. Want de duivel die wil je graag het zwijgen opleggen. Als je getuige van Christus mag zijn. Ook als je onbekeerd bent, dan mag je op grond van Gods woord tegen de valse leringen getuigen. Dan zeg je, ik weet het allemaal niet goed te zeggen, maar dit is tegen Gods woord. Kijk, het ware geloof is niet met een kerkdeur of van een bepaalde kleur verbonden. Nee. Het ware geloof is met het zuivere woord en met Christus verbonden. En niet met een kerk die de dwalingen en de bannen laat voor wat ze zijn. Maak je er vrij van. En dan zal de Heer ook je de weg wel wijzen. Als het nood wordt, hè. Kijk, als hij alles doet uit sleur of... Dan zeggen ze, ja, maar ik ben opgevoed als een pauwiaan en ik kan mijn eigen daden van niet onttrekken. Dan moet je ook uit. Want dat is ook een secte. Dan geef ik de schuld niet van Paul, hoor. Want die is de weg van Christus gegaan toen die uitgeworpen werd uit de hervormde kerk. Dat was de weg van Christus. En Paul heeft het voorzegd. Ik ben geen pauwiaan, hoor. Alsjeblieft niet. Dat zeg ik niet om Paul te blamen. Nee. Maar ik ben een volgeling van de Heer Jezus Christus. Maar Paulus heeft het voorzegd dat die Heer vormde kerk. Maar er zal niks van overblijven, zegt hij. Het zal God uitrukken. Het is gebeurd, mensen. Het is gebeurd. Kijk, in onze dagen is het gros belijders ziekelijk hoogkerkelijk. En dat geldt het ook het gros refodominees, want die kunnen met het grootste gemak de verstrooide schapen onbediend laten en hen uitsluiten van de sacramenten, omdat ze liever zichzelf wijden dan de zaak van Christus en zijn schapen te behartigen. Ik hoorde van de week of verleden week, wanneer was het, er nog een mooi verhaal, ergens in het buitenland. Er waren een groepje thuislezers en die kunnen daar absoluut niet kerken, want het is allemaal verbasterd. En ik ben zelf in dat land geweest en ik heb het met mijn eigen ogen gezien dat het verbasterd is. Maar die jongen die schreef mij, die man die schreef mij, hij zegt het was nood geworden. Hij zegt nou heb een gepensioneerde, een oude dominee van 86 jaar, die heeft onze zaak aangetrokken. En die man die is voor het eerst daarvoor gegaan in dat groepje. Hij zegt, word maar nergens lid, want die man die ziet dat ook wel, dat dat niet kan. Hij zegt, word maar nergens lid. Hij zegt, ik zal ook jullie kindertjes dopen. Nou, daar heb ik respect voor die dominee. Daar spreek ik mijn respect voor uit. Niet om die man te verafgoden, maar die man heeft zich het lot van die arme schapen aangetrokken, van die verstrooide schapen, die is als een herder in de bressen gaan staan. Nou, daar zet ik mijn hoed voor af. Dat zal ik je vertellen. Er is in deze westerse wereld, er is geen één herder die het lot van die verstrooide schapen zich aantrekt. Van die ware schapen. Ik zeg niet van die bastarden. Nou, dominee Powell was wat dat betreft een ware herder. Hè? Maar zijn hedendaagse volgelingen, die zijn over het algemeen dwepers en sectarisch, fundamentalistisch. Hè? Hoewel de huidige kerken van dezelfde dwepers en sectarische orde zijn. Want als ik kerkmensen word afgeven op thuislezers, dan denk ik, kijk, je bent zelf een dweper. Sectarisch als de pest. Hè? Onze kerk, onze dominee, onze leer, u kent het onderhand wel. Hè? Het is allemaal sectarisme van de eerste orde. Maar waar zijn die zielen waar de vraag geboren is bij God vandaan? Hoe kom ik met een rechtvaardig God verzoend? Hoe kom ik ooit met God verzoend? Want als hij straks voor die hemelpoort staat, dan zal er niet gevraagd worden naar je kerklidmaatschap, maar of je van Christus bent, of je lid bent, een levend lidmaat bent van die enige ware kerk. Er zal er niet gevraagd worden hoeveel keer ben je ten avondmaal geweest. Nee. Maar er zal er gekeken worden of het bloed van Christus gestreken is aan de deurposten van je hart. Daar zal nog. Ja, we moeten eindigen. We hopen er vanavond nog weer op verder te gaan, want dit is echt een stof die ik behandelen moet. Maar er is maar één ware kerk en dat is de algemeen. De ene algemene christelijke kerk van Christus. Dat zijn al de levende leden, want er is maar één lichaam van Christus en waarvan hij het hoofd is. En je kan lid zijn van de zwaarste kerk wat je maar bedenken kan, of je kan een kerk uitzoeken naar je eigen willekeur. Maar straks zal er gevraagd worden, toon mij uw lidmaatschap van die ene ware kerk van Christus. En als je dat niet tonen kan, als je je levenspaspoort niet tonen kan, hè, met het in bloed geschreven handtekening van Christus, dan zal die deur gesloten blijven. Maar als er van die verstrooide schapen zich aanmelden, want die gaan, weet je wat nou het geheim is? Die gaan, die wijze maagden gingen met de bruidegom in de bruiloftszaal. Die kloppen niet aan de deur, dat is te laat. Die hebben al aan die deur geklopt en die is voor hen open gegaan. En toen heeft Christus zich aan hun hart geopenbaard. Ik ben de deur en ik ben ook jullie weg. Ik ben ook de weg naar die bruiloftzaal. En die zijn met de bruidegom ingegaan in de bruiloft des lams. Gemeente, zoek toch in te gaan. Strijd om in te gaan aan deze zijde van het graf door die enge poort. Want breed is de weg. Breed is de kerkelijke weg. Die is zo breed geworden, die is breder als dat die lang is. Die is breder als dat die lang is. Maar dat is een weg van eeuwig verloren gaan. Maar door die enge poort, en over die smalle weg, kan een lange weg zijn. Maar die leidt tot het eeuwige leven. Hè? En dan hebben ze hier al door het geloof de stem van Christus gehoord in haar hart, want de Heere zegt, mijn schapen kennen mijn stem, ze kennen mij hoor. En een vreemde kerk, een valse leer, zullen ze geenszins volgen. Dat heeft de Heere der Heerlijkheid gezegd. En wie durft er hier wat tegenin te brengen? Hij zegt, een vreemde zullen ze geenszins volgen. Maar dan mogen ze ingaan met de bruidegom. Ingaan in die bruiloft des lams. Daar zal hun het welkom geheten worden. Hè? Welkom gij gezegende des vaders. Welkom. En dan zullen ze de tranen krijgen afgedroogd. God is hem van eeuwigheid bereid. Die heerlijkheid die hier in de tijd geopenbaard wordt door woord en geest. En die door het geloof ervaren wordt. Dan zal het een aanschouwen. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid. Amen. O lieve heren, woorden te kort. Maar uw woord is niet te kort. Uw woord is vol. Vol van genade en waarheid. Vol van de waarheid. Uw woord is de waarheid. En mochten we door uw waarheid geleid, geregeerd, bekeerd, geleerd worden. Om straks in te gaan in die hemelse bruiloftszaal. Niet om die bruiloftszaal, maar omdat gij onze tempel zijt. Omdat Christus onze deur is, onze weg, onze zaligheid. Die God is onze zaligheid. Die zou die hoogste majesteit daar niet met eerbied prijzen. David mocht het betrachten. Door het offer. Wat zag, wat heen wees naar het offer van Christus. Brandoffer en dankoffer. O Heere, en zo doe Gij ook aan ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen van Psalm 29 en daarvan het vijfde en zesde vers. Psalm 29, vers 5 en 6. Zere stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig, hem ter ere, juichend in zijn tempel neer. Laat God uw tempel zijn, gemeente. Psalm 29, de versen 5 en 6.
Let's see.
zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.